bij de podcast van C3 Den Haag. Een kerk die mensen wil bereiken, bouwen en bekrachtigen met een boodschap van geloof, hoop en liefde. We hopen dat deze podcast je verfrist en inspireert.
Maar vandaag gaan we het hebben over hoe kan religie zoveel lijden veroorzaken en toch goed zijn? Hoe kan religie zoveel kwaad doen in de levens van mensen? Zoveel schade teweeg brengen en toch goed zijn? Ik denk dat dat een van de onderwerpen zijn waar mensen enorm mee zitten. En ik wil een tekst beginnen met een Bijbeltekst. En dan vervolgens gaan we een aantal dingen bespreken. En dat is een tekst uit Lucas, hoofdstuk 18, vers 9 tot en met 14. En daar staat er: en Jezus sprak ook met het oog op sommigen die van zichzelf overtuigd waren dat zij rechtvaardig waren en alle anderen minachten. En hij sprak deze gelijkenis. Dit is een hilarisch verhaal. Ik hoop dat je de humor van Jezus ziet in het verhaal wat hij nu vertelt. Hij zegt: twee mensen gingen naar de tempel om te bidden. De een was een farizeeër. Nou, een farizeeër was een wetsgeleerde, die zou ik zeggen, een hele fanatieke Joodse gelovige. Ze hadden allerlei regels toegevoegd aan het Oude Testament. Ze waren dan nog extremer dan wat God van hen vroeg om te zijn. En de een was een farizeeër en de andere een tollenaar. Nou, een tollenaar was een landverrader. De Romeinen die waren vrij slim. Ze lieten gewoon lokale mensen belasting heffen. Uiteraard hadden ze de macht van de Romeinse Rijk achter zich. Maar ze dachten: als we dat gewoon het vuile werk laten doen door een van hen. En vervolgens zeiden ze: maar je kan zelf je bonus regelen. Dus deze tollenaar die was zeer gehaat. Want er moest belasting betaald worden aan deze tollenaar die overgelopen was naar de dark side. En die vervolgens nog eens een keertje zijn eigen bonus met manipulatie en macht regelde. Dus in andere woorden, de belasting was misschien 20%. En de tollenaar zei: okay, hoeveel heb je verdiend? 100 euro. Okay, well, dat is dan 40 euro. Ja, maar het is toch 20%. Ik moet ook nog eten. En dat zo ging dat. Dus een enorm gehaat persoon. En in de ogen van Joden enorm zondig. Right? Enorm, heel negatief. Dus we nemen een farizeeër, een persoon die zich gezien werd als een religieuze held. En we zien een religieuze zondebok. En dus die twee, zegt Jezus, gaan naar een tempel om te bidden. Nou, dat hele beeld is al humoristisch. Kun je voorstellen dat ze met z'n tweeën op weg gaan en naar de tempel gaan. Okay. De farizeeër stond daar, dus die stond in de tempel en bad dit bij zichzelf. Hij deed gelukkig niet hardop, want zijn gedachten waren niet voor het grote publiek bestemd. Dit waren privégedachten. Hij bad bij zichzelf: o God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Zijn de mensen die het laatste hebben gebeden, iemand? Rovers, onrechtvaardigen, overspelers. Of ook zoals deze tollenaar met wie hij naar de kerk was gekomen. Wauw. Ik vast 2 maal per week. Wow, dat is een redelijke prestatie, waar? 2 keer per week. Ik vast 2 maal per week. Ik geef 10e van alles wat ik bezit. En dus hij is enorm in onder indruk van zichzelf. En dan staat er: in de tollenaar bleef op een afstand staan. En wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Dus de farizeeër stond in de tempel. Enorm onder de indruk van zichzelf. Stil, omdat hij niet wilde dat iemand anders ook zag wat er in zijn hart leefde. En Jezus vertelt dit verhaal en dan zegt deze tollenaar, die bleef op een afstand staan, wilde zijn ogen niet naar de hemel opheffen. Maar hij sloeg op zijn borst en hij zei: o God, wees mij de zondaar genadig. Ik vind het overigens fascinerend, want de tollenaar heeft een veel korter gebed dan de farizeeër. De farizeeër weet precies hoe hij moet bidden. Hij kent alle regeltjes. Hij zegt zo en zo en dit en dat. En hij heeft een lang gebed. En deze man, die durft niet eens naar de hemel te kijken, slaat zichzelf op de borst en zegt: o God, wees mij een zondaar genadig. En hij maakt hem niet eens uit wat andere mensen van hem vinden. Hij is compleet gepassioneerd en zegt compleet bewust van zijn nood naar God toe. Hij weet dat hij tekortschiet. En Jezus zegt: ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis. Gerechtvaardigd betekent dat hij rechtvaardig was in de ogen van God. Dat hij een status kreeg van rechtvaardig en dat hij vergeven was in de ogen van God. Deze man ging vergeven naar huis, in tegenstelling tot die anderen. En toen zei Jezus, want ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Vind je het geen humoristisch verhaal? Twee mensen naar de kerk gaan, de ene in zichzelf, een lang gebed, de ene religieus. En de ander helemaal niet religieus, helemaal niet kerkelijk, helemaal niet iemand die je zou verwachten, die je überhaupt zou bidden. En hij bad hardop. En zijn gebed was veel meer puur. En Jezus zei, de man die minder waarschijnlijk leek, ging vergeven naar huis. En de man die meer waarschijnlijk leek, ging weg zonder vergeving. Vandaag wil ik het hebben over de vraag, hoe kan religie zoveel lijden veroorzaken en toch zo goed zijn? En vorige week heb ik een definitie gegeven. En de afgelopen twee weken eigenlijk heb ik een verschil aangebracht tussen religie en het evangelie. En zometeen ga ik dat verschil opnieuw kort aanstippen. Maar voordat ik dat doe, wanneer mensen zeggen hoe kan religie zoveel kwaad veroorzaken, hebben mensen het vaak niet over mijn definitie van religie. Maar hebben mensen het vaak over georganiseerde religie. Mensen hebben het over überhaupt geloofsuitingen. Het maakt niet zo heel erg uit welke geloofsovertuiging, hoewel het vaak in onze maatschappij op het christendom en het islam wordt geprojecteerd. Maar het idee is, hoe kan georganiseerde religie, hoe kunnen religieuze instellingen zoveel kwaad veroorzaken en hoe kan religie dan überhaupt goed zijn? En dus, voordat ik het verschil ga uitleggen tussen mijn beeld van religie en het evangelie, wil ik met je bespreken hoe überhaupt deze gedachte wellicht enigszins gebalanceerd moet worden, al zal je geen verschil zien tussen jou en mijn definitie van religie. Nou, laat ik ten eerste dit zeggen. Religie is de bron, of is een bron van enorm veel onrecht. Ik geloof dat. En misschien denk je, dat is verrassend. Ik zou verwachten dat er allerlei redenen worden gegeven waarom religie niet verantwoordelijk is voor allerlei onrecht. Maar ik geloof oprecht dat religie de bron is van veel onrecht. En vandaag de dag is er veel kritiek op religie. En ik denk dat een groot gedeelte van die kritiek enorm terecht is, enorm relevant is. Als we het gewoon puur alleen bij het christelijk geloof houden, want dat is mijn ding. Als we het hebben over het christelijk geloof en kijken naar de kritiek die er is over het onrecht dat het christelijk geloof in het verleden veroorzaakt heeft, dan hebben we het over serieuze dingen. We hebben het over misbruik van priesters. Wat overigens, laten we dit zeggen, waarvan ik absoluut niet geloof dat we dat moeten bedekken met de mantel der liefde. Ik geloof dat vergeving belangrijk is, maar ik geloof ook dat God instanties heeft aangesteld om, zoals het recht. En ik denk, als kerk, als wij ooit, en we hebben er niet die gelegenheid of de donkere tijd meegemaakt, dat we daar ooit de lucht van hebben gekregen. Maar als zoiets gebeurt, ons kinderteam is enorm veilig en we hebben meerdere ogen principes en we hanteren professionele principes. Maar als we ooit iets zouden merken, als er ooit iemand naar me toe zou komen om iets te vertellen over kindermisbruik, ik zou direct naar de politie stappen. Gewoon voor de duidelijkheid. Maar we hebben verhalen over misbruik. Verhalen over de kerk die mensen verkettert. En überhaupt wanneer de kerk, een staat, toen de kerk in de derde eeuw na Christus een staatsreligie werd onder Constantinopel, kwam er corruptie en ontstond er macht. En waar macht en religie samengaan, zie je vaak problemen. Dus we zien verhalen over kruistochten en oorlogen die worden gevochten in de naam van een bepaalde religie. We hebben voorbeelden gezien van oplichterij en dat mensen het evangelie prediken en uiteindelijk daar andere dingen mee doen en misbruik maken van geld en dat soort dingen. Okay. We zien verhalen van, we horen verhalen over hypocrisie en mensen die wellicht opgeleid zijn of überhaupt gelovigen die niet eerlijk zijn over hun ervaring en de hypocrisie die plaatsvindt in de kerk. Dus religie is zeker niet zozeer alleen maar de bron, maar gaat gepaard met veel onrecht. Deze microfoon werkt ook niet, mensen. Wie van jullie weet hoe dat is? Wie van jullie, ik bedoel, het is een frustratie dat religie een bron is van bepaalde mate van onrecht. Maar ik wil dit zeggen, de religie is zeker een bron van onrecht, maar atheïsme ook. Don't worry guys, laten we verder gaan. Atheïsme, er vindt ook onrecht plaats onder atheïstische bewinden.
Er is een organisatie Open Doors die ieder jaar volgt welke landen het meeste christenen worden vervolgd. En op nummer 1 afgelopen jaar, volgens mij is dat al een aantal jaren, staat Noord-Korea. Noord-Korea, als je het opzoekt op Wikipedia, zie je, is een atheïstische staat. Veel atheïsten zullen het niet mee eens zijn. Die zullen zeggen, nee, ze zijn niet atheïsten, ze zijn superweg niet gelovig. Maar hoe je ook het label wil leggen, het is een staat dat religie verbiedt, waar christenen vervolgd worden. En het is fascinerend om te zien dat er heel veel landen zijn geweest, heel veel bewinden zijn die in feite niet gelovig zijn. Sommigen zouden atheïstisch beschreven kunnen worden, communistische regime. Er zijn zoveel miljoenen mensen gestorven onder atheïstische regimes. Napoleon was katholiek opgevoed, maar duidelijk niet een oprecht gelovige. En onder zijn bewind, hij had de eerste massa-oorlogen die gevoerd werden, waar hele landen gemobiliseerd werden. Het nazisme, sommige atheïstische websites lees ik dat er gezegd wordt, nee, was daadwerkelijk, Hitler was daadwerkelijk een christen. Maar luister, de kerk werd onderdrukt in de tijd van het nazisme. En al die tijden zie je dat er atheïstische bewinden zijn, of laten we het in ieder geval zeggen, niet-gelovige bewinden zijn, onder wiens bewind er enorm veel onrecht plaatsvond. Dus ik wil dit zeggen in alle eerlijkheid. Ja, er wordt onrecht bedreven in naam van religies, maar er wordt ook onrecht bedreven, niet zozeer per definitie in naam, maar als gevolg van atheïstische bewinden. Dus ik zou ten eerste willen zeggen, laten we eerlijk zijn in onze evaluatie over, als we zeggen, ik kan niet geloven omdat het christendom veel leed veroorzaakt, of religie in pure zin van het woord veel leed veroorzaakt, is het misschien belangrijk om te realiseren, ik kan ook niet per definitie ongelovig zijn vanwege die redenen, want ook niet zozeer in het naam, maar als gevolg van ongeloof, als gevolg van onderdrukking van religie, wordt er veel leed veroorzaakt. Dus dat is voor mij geen onderscheidende factor. Waar mensen en macht met elkaar gepaard gaan, wordt er misbruik gemaakt van macht en veel omstandigheden. Wie van jullie weet waar ik het over heb vanochtend? En ik vind het fascinerend dat de meest vervolgende staat niet een islamstaat is, maar een atheïstische staat. Waar de meeste christenen vervolgd worden. En overigens, ik vond het fascinerend om te zien dat afgelopen week met de aanslagen, dat er in het nieuws verschijnt dat er Easter paasaanbidders zijn die vervolgd worden. Wel, die paasaanbidders worden in de volksmond ook wel christenen genoemd. En we hebben het heel vaak in onze maatschappijen over deze mensen worden vervolgd en in Tibet worden mensen vervolgd. Maar over christenvervolging is er enorm veel naïviteit in onze maatschappij. De christenen zijn de meest vervolgde groep mensen op aarde. En het is dus belangrijk om daar niet naïef over te zijn en om te realiseren dat er veel onrecht gebeurt, maar er gebeurt ook veel onrecht in naam van ongeloof. Dus als je niets te maken wil hebben met het christendom, omdat er zoveel oorlog en onrecht teweeg gebracht heeft, moet je dat ook toekennen op andere vormen van overtuiging. En je zegt misschien, ja, maar atheïsme is geen geloofsovertuiging. Wel, een podcast van 2 weken geleden hebben we het over, dat er niet zoiets bestaat als een neutrale positie, wetenschappelijk onderbouwd van ongeloof. Iedere positie die je inneemt, is een positie op een bepaalde manier van geloof. En dat is belangrijk om te noteren. Alright. Ten tweede, heb jij problemen met religie? Wie van jullie heeft problemen? Nee, ik ga het niet eens vragen. Maar zijn er mensen die problemen hebben met religie? Ik zou je willen zeggen dat je jezelf vindt in een... Kan ik misschien een andere microfoon krijgen, mensen? Dat je jezelf vindt... Dit is waarschijnlijk mijn microfoon die gebruikt wordt voor vertaling. En deze staat nog aan. Heel quick, just... Yeah. Can I get that one? Amazing. Yeah, 1, 2, all right. In de podcast kunnen we het eruit knippen, maar anyway. Dit is live. Wie van jullie is enthousiast over een live woord? Als je kritiek hebt op religie, dan vind je jezelf in een bevoorrechte groep. Want Jezus behoorde toe aan dezelfde groep. Jezus zelf had kritiek op religie. Ik wil met je 1 verhaal lezen. Je ziet al überhaupt dat Jezus kritiek had op religie op basis van dit verhaal. Laten we hier eerst naar kijken. We zien dat Jezus hier zegt dat de religieuze fariseer religie is overtuigd van hun eigen gerechtigheid. En de religie denkt dat het beter is dan anderen. We hebben het daar 2 weken geleden ook over gehad. Dus luister die podcast alsjeblieft als je daar meer over wil weten. Maar religie op zichzelf brengt hoogmoed met zichzelf mee. En dus je kan zien in het verhaal wat Jezus vertelt, je kan zien in de manier hoe de farizeeër bidt, dat het heel erg aannemelijk is dat deze farizeeër vrij veel onrecht teweeg zou brengen. Met zo'n houding van ik ben beter dan hem. Ik bedoel, je kan zien hoe er een klassenstrijd teweeg gebracht kan worden in een maatschappij als je zo denkt. Je kan zien hoe er misbruik gemaakt kan worden van religie. Je kan ook zien hoe er een hypocriet gedrag plaats kan vinden als iemand denkt dat hij beter is dan de rest. Je kan zien hoe er gediscrimineerd kan worden. Snap je wat ik probeer te zeggen? Jezus die heeft kritiek op de farizeeër, op zijn houding. En je ziet in het leven van Jezus dat hij constant gevechten had en ruzies en woordentwisten had en discussies. Niet zozeer met de man van het volk, maar met de religieuzen. Jezus had in feite discussies met de wetgeleerden, met de farizeeërs, de sadduceeërs. Hij had respect voor hoge priesters, maar hij was niet met hen eens. En Jezus daagde de gevestigde orde uit. Ik vind het fascinerend om over na te denken dat er, zover het mij bekend is, er geen religieus persoon was, geen soort van hoge plaats religieus persoon was, die in het werk, in het leven van Jezus tot geloof kwam. Totdat Paulus de apostel na de dood en opstanding van Jezus tot geloof kwam. Maar er was bijna geen, volgens mij is er geen geregistreerde bekeerling van een religieuze. Waar ik op dit moment over kan nadenken. Dus, het was wel een man, Nicodemus, die kwam naar Jezus toe in de nacht, omdat hij zich schaamde. En Jezus had een gesprek met hem. In Johannes 3, vers 16 kwam eruit voor dat Jezus zei, zo lief had God de wereld gehad, dat hij zijn enige zoon gaf. Iedereen die in hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar eeuwig leven hebben. Maar die man ging ook weg. Er was een andere man, een rijke jongeling, die zei, ik heb me aan alle wetten gehouden, maar Jezus zei, maar één ding ontbreek je. En hij ontbrak in datgene en hij ging weg, omdat hij daar niet aan kon voldoen. En dus er zijn weinig voorbeelden van hooggeplaatste, maar er zijn zoveel voorbeelden van tollenaars. En wat de Bijbel, wat in die tijd genoemd werd, zondaars en prostituees. En mensen van de straat die tot geloof kwamen, zich aangetrokken voelden tot Jezus. Het gewone volk voelde zich aangetrokken tot Jezus, maar religieuze mensen hadden kritiek op Jezus. Waarom? Jezus deed iets met de gevestigde orde. Jezus had kritiek op religie. Dus als je kritiek hebt op religie, vind je jezelf misschien wel onverwachts in dezelfde hoek als Jezus. Want Jezus had net zoveel kritiek op religie, en misschien nog wel meer dan jij dat hebt. En tegelijkertijd zien we dat Jezus hier een expressie geeft van twee mensen die tussen haakjes een religieuze ervaring hadden. Twee mensen die een religieuze daad deden. En dus Jezus maakt een onderscheid tussen een religie van het uiterlijk en een religie van het hart. En dus als ik het heb over religie, dan heb ik het over een religie van uiterlijkheid. En ik realiseer me dat er in traditionele religieuze bewegingen zeker ook mensen zijn die hun geloof beleven vanuit het hart. Maar als ik het heb over religie, bedoel ik dat we proberen om een status van gerechtigheid te verdienen op basis van wat wij doen. We proberen te leven op basis van onze religieuze daden. En dat is wat deze man deed. Hij bad en zei, ik geef mijn tiende. Ik vast. Ik ben goed bezig. En Jezus zei, die man ging ongerechtvaardigd naar huis. Omdat we hebben afgelopen weken gehoord, religie schiet altijd tekort. Maar als ik het heb over het evangelie, dan bedoel ik dat we niet leven vanuit onze ongerechtigheid, maar we leven op basis van de gerechtigheid van Jezus. En we realiseren ons dat hij ons vergeving heeft verkregen. En dus het evangelie is letterlijk wat die tollenaar deed, is zeggen, God, ik ben zondig, ik heb u nodig en we gaan gerechtvaardigd op onze weg, vergeven op onze weg. En we realiseren ons dat wij tekortschieten. Dat is het verschil tussen religie van een uiterlijk en religie van het hart. Dus om het gemakkelijk te maken heb ik het over religie als religie van het uiterlijk en het evangelie als iets wat komt uit het hart. En dat gaat niet gepaard met welke expressie. Als je deel bent van een religieuze kerk, dan zeg je niet dat je per definitie religieus bent. Maar de vraag is, komt het vanuit je hart of is het iets van het uiterlijk? En je kan gemakkelijk zien in het verhaal van Jezus hoe een religie van uiterlijkheden leidt tot problemen en onrecht. Maar religie van het hart is een ander verhaal. Een ander interessant verhaal in Lucas hoofdstuk 11. En luister, dit zijn verhalen die ik simpelweg in mijn bijbelleestijd en de afgelopen 2 weken gewoon naar voren heb gehaald. Maar ik zou zoveel verhalen kunnen vertellen over Jezus. Maar er zit nog een kleine selectie. Jezus gaf een bepaald onderwijs. En er staat, toen hij dit zei, vroeg een farizeeër aan hem of hij bij hem de maaltijd wilde gebruiken. Hij ging naar binnen en ging aanliggen. En dit was überhaupt al exceptioneel, maar anyway. Toen de farizeeër dat zag, verwonderde hij zich erover dat hij zich niet eerst gewassen had voor het middagmaal. Dit is fascinerend, want ik heb net in mijn Bijbelleesrooster de eerste 5 boeken van de Bijbel gelezen. En nergens in de eerste 5 boeken van de Bijbel staat de wet dat je moet wassen voor een maaltijd. Er staat wel een wet over hygiëne en dat soort dingen. Maar dit was een traditie van de oudsten. Dit was een overlevering, een mondelinge overlevering, wat de farizeeërs aanhielden. Dus dit was niet de wet, maar dit was een stapje verder. En dit was waar de farizeeërs onbekend stonden. En hij was enorm beledigd. En de Heer zei tegen hem, wel nu, farizeeën, u reinigt de buitenkant van de drinkbeker en van de schotel. Maar uw binnenste is vol roofzucht en boosaardigheid. Dit is politiek incorrecte Jezus. In het huis van de farizeeër zegt hij, je bent bezig met de buitenkant, maar je bent niet bezig met de binnenkant. Hij zegt, onverstandige, heeft hij die het buitenste maakte, ook niet het binnenste gemaakt. Geef echter de inhoud ervan als liefdegave en zie, alles is voor u rein. Beetje ingewikkelde statement, maar we gaan verder. Maar wee u farizeeërs, want u geeft tiende. Opnieuw interessant. Jezus begint weer met hetzelfde voorbeeld als we zien in de farizeeën. U geeft tiende van de munt. Dus hij zegt, jullie hebben een moestuin. En je geeft zelfs tiende van je moestuin. Ik vraag me af, zijn er mensen die vandaag een tiende van de moestuin hebben gebracht? Want zo niet. Nicola en ik hebben nog oregano nodig. En basilicum en dat soort zaken. So, that would be amazing. Maar dus ze gaven tiende van hun moestuin. Zeg, je geeft tiende van je munt. En van de wijnruit en van alle kruiden. Maar u gaat voorbij aan het recht en aan de liefde van God. Dan zegt Jezus overigens over tiende, wat fascinerend is. Ik laat hem even vallen. Deze dingen zou men moeten doen. Dus Jezus heeft daar niets tegen, maar hij zegt, mijn anderen niet nalaten. Hij zegt, je zou deze dingen moeten doen, maar je zou niet het recht en liefde, de dingen van de binnenkant, niet moeten nalaten. Wee u farizeeërs, want u hebt de voorste plaats in de synagoge. Oeh, dit is misschien voor mij op toepassing. Overigens, de reden waarom ik voor in de kerk zit, is simpelweg uit praktische overwegingen. Okay? Dus als we daar problemen mee hebben, ga ik komende zondag achter in de kerk zitten. Maar weet wel, ik zie wat je doet tijdens aanbidding. Dus anyway, kijk even of je dat wil en we stemmen volgende week. Maar hij zegt, u hebt de voorste plaats in de synagoge en de begroeting op de markt te lief. Hey, farizeeër, dat was een compliment. Wee u schriftgeleerden en farizeeërs, huichelaars, en andere woorden hypocrieten. Want u bent net als de graven die niet zichtbaar zijn. De mensen lopen erover en weten het niet. Wauw. Zie, Jezus heeft een enorme kritiek op religie dat zich bezighoudt met de buitenkant en geen impact heeft op het innerlijk. En dus als je kritiek hebt op de hypocrisie van christenen, van gelovigen, van de kerk. En ik zou het niet zozeer willen zeggen op christenen, want dat is nogal een ding. Maar als je kritiek hebt op de kerk, als je kritiek hebt omdat je zegt, er is zoveel onrecht gedaan in de naam van God. En ik snap als je zegt, ja oké, er is onrecht gedaan door ongelovige regimes. Maar ik verwacht meer van religie. Ik snap dat je dat zegt. Maar tegelijkertijd is het überhaupt ook al een interessante statement. Omdat je zegt, ik verwacht meer van geloof dan van atheïsme. Dus dan vraag ik me af als atheïsme zo goed is. Maar anyway, ik snap de kritiek. Maar je moet begrijpen dat Jezus kritiek had op diezelfde aspecten die plaatsvonden in de religieuze orde van zijn tijd. En dus dit is mijn gedachte die ik met je wil delen in de laatste 5 minuten van deze preek. Jezus had kritiek op religie. Nou, het onderwijs van Jezus kan niet schadelijk zijn. Als je het onderwijs van Jezus volgt, zul je merken dat er geen extremisme in zit. Als je het onderwijs van Jezus hanteert op je leven, zoals ik ook 2 weken geleden behandelde, zul je merken dat je eerder naar jezelf wijst dan naar anderen. Zul je eerst de balk in je eigen oog moeten oplossen voordat je bezig bent met de splinter van anderen. Als je het onderwijs van Jezus volgt, dan zul je merken dat er niets schadelijks zit in het onderwijs van Jezus. En het probleem is dat de kritiek die mensen hebben, is kritiek op religie. En ik vind dat die kritiek terecht is. Maar we moeten ergens een onderscheid maken tussen religie en het onderwijs van Jezus. Want Jezus was zelf een revolutie in de religieuze orde. Dus onze missie als kerk is niet de wereld religieus maken. Onze missie als kerk is mensen te bereiken, te bouwen, te bekrachtigen met de boodschap. De boodschap van het leven van Jezus, van hoop, of geloof, hoop en liefde. En zie, dus een bekering is niet een religieuze persoon die komt. Jezus zei, wee jullie. En dat wee, dat was een statement, een oude vertaling. Maar zegt, wee jullie fariseërs, want jullie reizen stad en land af om een bekeerling te maken. Om uiteindelijk een persoon te maken die nog erger is dan dat hij er van tevoren was. Maar het onderwijs van Jezus is een onderwijs waar je geen onrecht uit kan halen. En dus er zijn PR-mensen. Gods kerk heeft niet altijd goede PR gedaan. Ik heb het nu puur alleen even over het christendom. En de kerk is niet altijd gezond bezig geweest. Maar de vraag is of de kerk ongezond was vanwege het onderwijs van Jezus. Of dat de kerk ongezond is geweest vanwege de corruptie in menselijkheid. En ik zou willen zeggen dat het geval was met het tweede. En in de Bijbel worden geen doekjes omgewonden. Zelfs in de vroege kerk zie je dat er misstanden waren. Die moesten worden behandeld. Want luister, religie claimt niet, of het christendom claimt niet, dat mensen in de kerk perfect zijn. Sterker nog, het christendom claimt dat mensen in de kerk imperfect zijn en genade en vergeving nodig hebben. Dat is het evangelie. En dus het beeld dat we claimen dat we beter zijn dan de rest, laat ik je dit zeggen, als het jouw beeld is, dan zul je daar op een bepaalde manier van af moeten, want dat is niet het beeld wat Jezus schept in zijn onderwijs. Tim Keller in The Reason for God, een boek dat we willen weggeven aan iedereen die zegt, ik wil deze test aangaan, ik wil deze uitdaging aangaan, ik wil deze serie volgen en ik ben bereid om erbij te zijn en ik ben bereid om dit boek te lezen. Dan wil ik je gratis dat boek geven, die we kunnen bestellen. Na de dienst kun je een zwart kaartje invullen, een connect kaartje en je naam invullen en je e-mailadres inschrijven voor onze nieuwsbrief. Maar hij zegt in dat boek het volgende, dat is heel fascinerend. Ik heb hem zelf vertaald, volgens mij staat er 1 spelfout op, of 2 spelfouten op het scherm. Ik heb ze gecorrigeerd. Als je ze kan vinden, krijg je van mij een speciale prijs, een gratis kopje koffie naar de dienst. Hij zegt, denk eens aan mensen die je fanatiek vindt. Ze zijn arrogant, ik heb dit maar in het Engels vertaald, self-righteous, opinionated, ze starrig, eigenwijs, ongevoelig en kort door de bocht. Waarom? Het is niet omdat ze te christelijk zijn, maar niet christelijk genoeg. Ze zijn fanatiek jaloers en moedig, maar ze zijn niet fanatiek nederig, gevoelig, liefdevol en empathisch, vergevend en begripvol, zoals Christus was. Zie, Tim Keller zegt, het is wanneer mensen christelijk fanatiek worden, worden ze meer liefdevol, meer vergevend, meer empathisch, meer meelevend en niet meer veroordelend, want dat is niet het onderwijs van Jezus. Dus wanneer dat gebeurt, zou ik dat willen zeggen, zijn dat geen mensen die dat doen in de naam, misschien doen ze dat in de hypothetische naam van Jezus, maar Jezus zegt, ik ga er niet aan verbonden worden. Jezus zegt, alles wat je de Vader vraagt in mijn naam zal je gegeven worden. Wel, wat hij niet zegt is dat je zijn naam kan misbruiken. Sterker nog, wat is een van de grootste geboden in het Oude Testament? Dat we de naam van God niet misbruiken. Ik had laatst een onderwijs gezien van een Joodse rabbi die zegt, de naam van God misbruiken of ongepast gebruiken is niet zeggen, of is niet vloeken, of is niet eventjes God zeggen, of God zij dank, of iets dergelijks. De naam van God verkeerd gebruiken is onrecht bedrijven in de naam van God. Waarom denk ik dat het een van de eerste geboden zijn? Omdat het zo'n misvertegenwoordiging is van wie God is. Dus alles wat we doen, alles wat we bidden, alles wat we zeggen in de naam van Jezus, wat niet volgens zijn wil is, is de naam van God verkeerd gebruiken. En puur omdat mensen zeggen, dit is het christendom, dit is geloof, dit is religie. En wellicht schade toebrengen aan anderen, wil niet zeggen dat Jezus het ermee eens is. Sterker nog, ik zou willen zeggen dat Gods oordeel behoorlijk, dat mensen dat doen, de genade van God nodig hebben. Heb je dat politiek correct gezegd? We gaan het over een paar weken hebben over hoe stuurt de liefde God mensen naar de hel. En ook dat wordt pittig en interessant. Maar wanneer religie afdwaalt van het onderwijs van Jezus, dan hebben we een probleem. Het christendom op zichzelf, het onderwijs van Jezus, bevat elementen om zichzelf te balanceren tegen misbruik. Tegen extremisme. Dus het antwoord op religieuze wanorde is niet om minder fanatiek te worden, maar is om meer fanatiek te worden. Meer vergevend, meer genadevol, meer kijkend naar onszelf, meer bewust van onze eigen fouten. Hallo, zijn er mensen die hier enthousiast over zijn? En niet minder. Ik heb een aantal weken geleden gesproken over liefde en het huwelijk. En dit is één ding wat mij van het hart moet. Is wat ik zo fascinerend vind, dat Paulus, en ik kan je de referentie geven, 1 Timotheüs 4 vers 1 tot en met 3. Ik ga hem niet op mijn scherm zetten, maar 1 Timotheüs 4 vers 1 tot en met 3. Waar Paulus zegt dat er in de laatste tijden zullen er mensen zijn die het trouwen van mensen verbieden. En Paulus noemt dat een doctrine van demonen. Wat heel erg fascinerend is. Want er zijn bewegingen geweest en katholieke kerken waar priesters niet mogen trouwen. En goed, we zien de resultaten daarvan. Ik zeg niet dat dat de enige reden is, maar we zien het misbruik wat plaats heeft gevonden. En het is fascinerend voor mij om te zien dat de Bijbel aangeeft dat het een doctrine is wat ongezond is, wat onbehulpzaam is. En wat daadwerkelijk een verdraaiing is van de waarheid van het evangelie. Dus zeg niet dat komt uit de Bijbel. Ik kan nergens in de Bijbel een tekst aanwijzen waarin wordt gezegd, mensen die God dienen mogen niet getrouwd. Sterker nog, er staat een bisschop, een opziener, moet een man zijn getrouwd met één vrouw. Heel duidelijk, niet meervoudig. In het geval dat issues zijn die we nog moeten afhandelen vandaag. Maar een man getrouwd met een vrouw. Dus je kan dat niet bijbels onderbouwen, maar toch wordt het gedaan in de naam van God. En er is schade toegebracht aan de reputatie van God. We gaan eindigen. Dit is wat ik voor je heb vandaag. Dus misschien kan de band naar voren komen. Mijn punt is als je frustratie hebt met religie. Als je frustratie hebt met het christelijk geloof. Als je frustratie hebt met religie over dit thema. Dan is mijn vraag aan jou. Is deze frustratie een frustratie met wat gepaard gaat met religie? Of is het een frustratie wat gepaard gaat met het onderwijs van Jezus? Want het is het onderwijs van Jezus waar wij naar kijken als kerk. En er is een verschil tussen wat we noemen religie en het evangelie. Ik zou het evangelie zou ik liever relatie willen noemen. Er is een verschil tussen religie en relatie. En een relatie met God is iets wat niet misbruikt kan worden. En natuurlijk gebeuren er misstanden en ik heb er een hekel aan. Maar ik denk dat het enorm belangrijk is om te realiseren dat Gods woord in zichzelf het corrigerende mechanisme met zich meebrengt.
Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je er op zondagochtend ook een keer bij zijn? Je bent van harte welkom. Ga voor meer informatie naar c3denhaag.nl.